Onze hulp en onze enige verwachting staan in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft en die de trouw bewaart van geslacht en tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten we samen zingen van Psalm 6, daarvan het tweede vers. Vergeef mij al mijn zonden die uw hoogheid schonden. En ook het negende vers. De Heere wilde op mijn kermen zich over mij ontfermen. Psalm 6, de versen 2 en 9. Samen ons geloof beleiden met de woorden van de 12 artikelen. En we zingen daarna van Psalm 99, daarvan het zevende vers. Psalm 99, vers 7. En ieder van u spreken samen met mij in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, de wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Laat ons samen de Heere zoeken in het gebed. Laat ons samen bidden. Heere, wat is dat woord waar? U wilde op mijn kermen zich over mij ontfermen. U hebt mijn stem verhoord. De blinde Bartimeus is dat ook aan de weet gekomen toen die daar riep: Jezus, gij zonen Davids, ontferm u zich over mij. En zo mogen ook wij, Heren, tot u naderen. En mogen wij dat in gedachten houden. Dat als dat u de God bent van wie het geldt, dat de ogen van u, de Heren, zijn op de rechtvaardigen en uw oren tot hun geroep. En zo, Heren, mogen wij tot u naderen, met ook in het hart dat u de God bent die leeft en de God die gaarne vergevend is. En nu op deze avond zijn we samengekomen op de Bijbellezing, om onderwijs te ontvangen en om te luisteren hoe twee zaken bij elkaar horen. Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En dan bidden we, Heere, dat de woorden die klinken vanavond niet aan dovemans oren gesproken zullen worden. Maar Heere, dat we mogen ervaren en geloven, het zijn uw woorden. Mensenwoorden, hoe goed bedoeld misschien ook, maar die vervliegen in de wind. Mensenwoorden gaan voorbij, maar uw woord bestaat tot in alle eeuwigheid. En dan bidden we, Heere, dat dat richting geeft, ja, dat dat ons bekeert, dat het ons bij u brengt. En dat we moed hebben om ons gebed te doen, want u hoort zelfs de stem van de jonge raven, dat zijn dan nog onreine dieren. En daarom, Heere, geef die troost dat dat woord van u niet vervliegt in de wind. Maar het allergrootste is toch wel dat u, Heere Jezus, naar deze aarde bent gekomen om dat levende woord, het vlees geworden woord te zijn. En dat dat werk van u mag resoneren in de harten, dat we dat borgwerk van u persoonlijk ook nodig hebben, dat we naar verlangen, dat we daarna zullen haken, dat dat resoneert en dat u uw eigen toezegging, uw eigen belofte niet vergeet, zoals u dat in oude tijden niet gedaan hebt voordat uw zoon gezonden werd in het menselijke vlees, toen zijn daar de profetieën aangaande uw komst vervuld. Maar ook zult u vervullen, wie mij aanroept in de nood vindt, mijn gunst oneindig groot. Heere, dat is uw toezegging. En daarom, nu we zijn samengekomen, nee, we zijn geen rechthebbende mensen, maar we weten dat dat u behaagt. Daar komt uw lieve geest op af, daar waar het woord wordt geopend en waar uw gemeente samenkomt. Heere, geef ons hongerige zielen, hongerige harten. Geef ons een opmerkzaam hart, geopende oren. En wilt u zo met uw geest onder ons werken, op de kansel, in de kerk, op de orgelbank of thuis of als we later de dienst beleven. U hebt beloofd om met uw kerk te zullen zijn, tot het laatste aan toe. En u hebt beloofd ook dat wij met al onze zonden en ellende ons altijd tot u ter genezing mogen wenden. U hebt verzoening aangebracht in uw Zoon. En daar hebt u het niet bij gelaten, want u gaf ook uw lieve geest met Pinksteren, die het uit u zou nemen om het ons te verkondigen. U past het toe. U maakt harten week. U geeft een schuldverslagen hart. U geeft honger in de ziel. Maar u bent ook de God die de vruchten geeft, die met uw dierbaar bloed de zonden afwast, zodat we de zonden ook gaan haten en vlieden, zodat er niet enkel sprake is van rechtvaardigmaking, maar ook van heiligmaking. Een verlangen in het hart om oprecht te leven voor u en ook voor onze naasten. En dat belijden we, Heere, daar komen we als mensen alles aan tekort. Maar we hebben een sterke held terzij. We mogen het ook belijden en beleven. God ondersteunde mij in het leed dat mij genaakte. Want waar ik het niet kan en waar het niet wil, dan wilde u komen. In onze benauwdheid wilde u benauwd zijn. En u bent de God die alle dingen meebrengt. Heere, leer het ons dan maar om dicht te schuilen bij u, te komen onder uw krijgsbanier, te komen tot Golgotha. Daar is de strijd gestreden. Daar klonk de triomfkreet. Het is volbracht. En Heere, dan hebben we onze kleine strijd als mens nog te strijden, die we altijd opnieuw weer verliezen. Maar u zegt het, als Paulus met de doorn in het vlees te maken heeft, wat dat ook te betekenen had. U hebt het gezegd, mijn genade voor jou, Paulus, is genoeg, daar kun je het mee doen. Heere, mag dat ook in ons leven genoeg zijn, uw genade. En breng ons ook vanavond middels de prediking van het evangelie verder in onze persoonlijke omstandigheden en situatie. Dat is bij u volledig bekend. En ook als we vanavond heel praktisch horen wat u van ons vraagt, dan kan dat bij ons wel eens moeite geven om anderen te vergeven. Ja, maar hoe zit dat dan met dat grote in mijn leven, dat moeilijke? We spreken al 25 jaar niet met elkaar. Het is misschien maar beter zo om het maar te laten rusten. En hoe moet dat als grensoverschrijdende gebeurtenissen hebben plaatsgehad? Vraagt God van mij om vergeving te geven aan mijn naaste? Onder welke omstandigheden dan? Heere, zoveel vragen. Wilt u het evangelie in als een rijkdom laten schitteren en wil laten zien, Heere, wat bij mensen niet kan, dat is mogelijk bij u, opdat uw naam worden verheerlijkt en opdat in het midden van de christengemeente er iets van uit mag gaan, ziet hoe lief ze elkander hebben. Gedenk ons zo alle, hier in de kerk en thuis, en maak het tot een rijk gezegende dienst. Neem ons allen onder uw hoede en zie ons aan in hem uw Zoon, uit genade alleen in de vergeving van al onze zonden. Amen. We willen samen gaan lezen, gemeente, we doen dat uit het Matteüs-evangelie. Ik heb het voorrecht om over 2 weken opnieuw bij u te zijn voor opnieuw een bijbellezing. Dus het leek me goed om het schuurtje bij het huisje te houden, zoals we wel eens zeggen, en er een soort tweeluik van te maken. Matteüs 18, de verzen 15 tot en met 22 gaan we samen lezen. En over 2 weken dan gaan we voort met Matteüs 18, want dan zult u wel bemerken, het gaat over schuldvergeving. En dan niet alleen in de verticale zin, dat God onze schuld moet vergeven, maar ook in de horizontale zin, dat wij ook weer door de Heere geroepen worden om elkander de misdaden te vergeven. Dat is best wel weer barstige stof. En vandaar ook de tweede keer, dan komt die gelijkenis aan bod van die onbarmhartige dienstknecht. En dan valt eigenlijk alles op zijn plek. Dan zien we ook waartoe het zo nodig is om te luisteren naar de stem van de Heer Jezus in dit opzicht. Laten we dat samen lezen, Matteüs 18, de verzen 15 tot en met 22. Maar indien uw broeder tegen u gezondigd heeft, ga heen en bestraf hem tussen u en hem alleen. Indien hij u hoort, zo hebt gij uw broeder gewonnen. Maar indien hij u niet hoort, zo neem nog 1 of 2 met u, opdat in de mond van 2 of 3 getuigen alle woord besta. En indien hij dezelve geen gehoor geeft, zo zegt het der gemeente. En indien hij ook de gemeente geen gehoor geeft, zo zij hij u als de heiden en de tollenaar. Voorwaar zeg ik u, al wat gij op de aarde binden zult, zal in de hemel gebonden wezen. En al wat gij op de aarde ontbinden zult, zal in de hemel ontbonden wezen. Wederom zeg ik u, indien er 2 van u samenstemmen op de aarde over enige zaak, dat die zij zouden mogen begeren, dat die hun zal geschieden van mijn Vader, die in de hemelen is. Want waar 2 of 3 vergaderd zijn in mijn naam, daar ben ik in het midden van hen. Toen kwam Petrus tot hem en zei, Heere, hoe menigmaal zal mijn broeder tegen mij zondigen en ik hem vergeven? Tot 7 maal? Jezus zei tot hem, ik zeg u niet tot 7 maal, maar tot 70 maal 7 maal. De laatste 2 versen die we samen lazen zijn de stof voor de prediking. We lezen dat samen nog 1 keer, vers 21 en 22. Toen kwam Petrus tot hem en zei, Heere, hoe menigmaal zal mijn broeder tegen mij zondigen en ik hem vergeven? Tot 7 maal. Jezus zei tot hem, ik zeg u niet tot 7 maal, maar tot 70 maal 7 maal. Tot zover laten we samen gaan zingen, gemeente, ter inleiding op de prediking van Psalm 86, het 3e en ook het 8e vers. Ja, zoals zojuist ook al vermeld, de eerstvolgende woensdagavonddienst is over 2 weken deel van lente. Dat is woensdag 24 januari. En dan mag ik opnieuw u voorgaan. De collecte voor vandaag, de eerste collecte, is ten bate van de diaconie. Dat is dan ten behoeve van Stichting Hulp Oost-Europa. En dan specifiek voor het missiewerk van de evangelisten in Oltenia, dat is in Roemenië. En de tweede en de derde collecte zijn beide bestemd voor de kerk. Laten we zingen van Psalm 86, het 3e vers. Heer, door goedheid aangedreven, zijt gij mild in schuld vergeven. En ook het 8e vers. Maar gij, Heer, gij zijt langmoedig, zeer barmhartig, overvloedig in gena. We zingen dat samen, 86, 3 en 8. Gemeente, de vergeving der zonden. Er is, denk ik, geen leerstuk dat zo troostrijk is voor een kind van God, voor de christen, dan juist dat. Hoe zwaar, hoe menigmaal wij ook zijn wetten schonden, hij doet ons maar naar onze zonden niet. Vergeving der zonden wordt ons verleend in de weg van geloof, in de weg van bekering. Vergeving der zonden is geopend in Jezus Christus. Het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt ons van alle zonden. Ja, ook die zonde, die verschrikkelijke zonde, in het verleden begaan, wellicht meer dan eens, zou er voor mij nog wel vergeving zijn. En het evangelie zegt dat zelfs de grootste van de zondaren bij de Heere genezing en vergeving mogen ontvangen. En ik denk dat we het daar allemaal samen wel over eens zijn, gemeente. Dat is toch het hart, dat is toch de troost. Daar kun je in je leven niet genoeg van horen. Niets is zo bevrijdend dan die boodschap. Dat de Heere in zijn Zoon, de Heere Jezus, geen onrecht meer kan zien. Zelfs een verkeerde gedachte, het is weg. De schuld uw volks hebt ge uit uw boek gedaan, ook ziet gij geen van hunne zonde aan. Ik denk dat we het daar wel snel over eens zijn. Dat is dus, om het zomaar eens even te zeggen, dat is dan die verticale lijn. dat God het goed maakt met de zondaar. Maar u weet natuurlijk wel, het volmaakte gebed van de Heere Jezus, dat de Heere twee dingen samenhoudt. Niet alleen als het gaat om de schuldvergeving tussen God en het schepsel, maar ook de schuldvergeving als het gaat tussen schepselen onderling. Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En laten we heel eerlijk zijn, gemeente, dat tweede is iets minder populair. En soms ook wat minder troostrijk. Sterker nog, dat tweede kan ons wel eens aanklagen. Moet ik die en die vergeven? Ja, maar weet u wel wat hij of zij mij heeft aangedaan? Weet u ook wel om wat voor grensoverschrijdende zaken het gaat? En het is mijn wens, mijn gebed, gemeente van Waarder, om dit weerbarstige, dit moeilijke thema samen met u, met de hulp des Heren, te mogen overdenken vanavond over 2 weken. Want inderdaad, als het gaat over grensoverschrijdende zaken, daar kan soms ook heel gemakkelijk over gesproken worden. Staat er toch, vergeef ook je schuldenaren. Maar dat is nog maar de vraag of de Heere dat op die vlakke manier bedoelt. Maar hoe dan wel? Hoe dan wel? Wel, laten we er vanavond ons over mogen gaan buigen. In ieder geval is het weer barstig, zeker als u op dit ogenblik een situatie te binnen schiet. Van jaren geleden of van wat recenter, waarin je vastloopt. Misschien binnen het gezin, op het werk. En dan kan zomaar de gedachte bij je boven komen, Heere Jezus, u stelt dat nogal scherp. Maar klopt dat wel? En Petrus heeft daar ook mee gezeten. Klopt dat wel wat u zegt? Blijven vergeven. Als ik dat doe, in alle eerlijkheid gesproken. En iemand die komt bij me terug. Draag ik er dan zelf niet toe bij dat die persoon gaat denken, nou dat gaat lekker makkelijk. Zo kom ik er iedere keer makkelijk vanaf. Is het dan niet zo dat je als mens bij de neus genomen wordt? En nog belangrijker, is dat eigenlijk wel tot heil van de naaste? Moet je niet eens een keer zeggen, het is nou klaar. Zal het met die naaste niet van kwaad tot erger worden? Als die er al vast mee rekent dat hij een mogelijkheid krijgt tot schuldvergeving. Of om het met de woorden van de Heidelberger Catechismus te zeggen, maak deze leer niet zorgeloze en goddeloze mensen. En daar heeft Petrus ook mee gezeten. Want Petrus vraagt van, ja Heer, u hebt het nou over schuldvergeving, maar tot hoever strekt dat? Hoe menigmaal zal mijn broeder tegen mij zondigen en ik hem vergeven? Nou, ik denk dat dat best wel herkenbaar is, hè? Hoe zit daar niet ergens een grens aan? En dan hoop ik, gemeente, dat we mogen ontdekken, ja, dat het koninkrijk der hemelen gefundeerd is, nee, inderdaad niet op mensenwetten, maar gefundeerd is op de allerbeste wetten. En dat de Heere het goed wil maken in de gezinnen, op het werk. En dat de Heere zo oneindig wijs is en wijs handelt met ons als mensen. En dat we het ook echt mogen toevallen, mogen bidden. Niet zomaar voor de sier, omdat het erbij hoort, maar echt heel bewust. Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Wat is het goed, gemeente van Waarder? Als er iets is tussen die en die, maar dat je als broeders mag samenwonen. De dichter van Psalm 133 die zegt, weet je wat dat is? Dat is gelijk als olie. Olie. Die, ja, wat is er kostelijker dan olie? Die alles doortrekt. Nou, laten we daar samen over gaan nadenken. We zetten als thema boven de preek vergevingsgezindheid. Een drietal lijnen daarbij. Allereerst zien we een vraag die begrijpelijk is. In de tweede plaats een voorstel dat ruimhartig is. En in de laatste plaats een antwoord dat ontdekkend is. Vergevingsgezindheid. Een vraag die begrijpelijk is. Een voorstel dat ruimhartig is. En als laatste een antwoord dat ontdekkend is. Allereerst een vraag die begrijpelijk is. En in onze eerste gedachte neem ik iets meer ruimte, iets meer tijd om dit uit te werken. En de andere twee gedachten doe ik wat korter. De vraag is, gemeente, wat is nu aan dit wat Petrus zegt, wat Petrus vraagt, vooraf gegaan? Nou, we hebben dit te bedenken, dat de dingen van de schrift nooit zomaar plomp verloren uit de lucht komen vallen. Dingen staan vaak in een context, staan vaak in een verband. En dat moet je eerst naar boven halen. Petrus heeft het onderwijs van de Heer Jezus gevolgd en tot het zijne gemaakt, maar Petrus overdenkt de consequenties van dat wat de Heer Jezus zegt. Dat doet u ook. Tijdens de preek, dan preekt u, ja, je preekt als het ware mee. En wat doe je? Niet om die dominee te controleren of kritisch te zijn, zo niet, maar ja, zo werkt dat als we luisteren. Dan zeg ik, ja, dat zegt hij nou wel, maar ik moet dan eens denken aan die in die tekst. Hoe zit het daar dan mee? Nou, vaak komt dat dan nog, hè. En zit je mee te preken. En soms zit je er helemaal in. Nou, dat was met Petrus ook zo. Dus Petrus die zat mee te denken en mee te preken. En dan zegt Heer Jezus, ja, u hebt het wel over onze christenplicht. Maar, ja, hoe moet dat met die schuldvergeving? Hoe ver gaat dat? Nou, dan moet u maar kijken in vers 15 wat Jezus dan als antwoord geeft. Jezus die laat dat staan, hij zegt het is de christenplicht dat de broeders onderling, zeg ook maar de zusters, elkaar de schuld vergeven. En het eerste wat dan te doen staat, en daar begint het onderwijs mee, gemeente. Dat is meteen al iets voor ons eigen persoonlijk leven. Om te bezien of we daaraan toekomen. Het eerste wat we hebben te doen is de schuld de ander aan te zeggen. Onder vier ogen. Het gesprek aan te gaan. En de vraag te bespreken waar de fout ligt. Zeggen waar u schade bent berokkend. Dat is één. Tweede stap, als de persoon u niet hoort, dan zegt de Heer Jezus, neem een getuige mee, of twee getuigen. Dat is dan de tweede ontmoeting. Als ook dat zonder resultaat blijft, zegt het de gemeente. En u weet wel wat dat betekent, zegt het de gemeente. Nou ja, Waarder is een omvangrijke gemeente, dus we begrijpen dat niet heel de gemeente via een kanselafkondiging te horen krijgt wat de loos is. Dat gaat naar de kerkraad. Dat is de bedoeling. En als ook dan de broeder of zuster geen gehoor geeft, dan zei hij u als de heiden, als de tollenaar, dat wil zeggen afgesneden van de dienst van de Heere. En u weet wel, hè, afsnijden van de dienst van de Heere wil niet zeggen dat de deur voor altijd gesloten blijft, maar dat is een sterk appel op een mens, ook als de tucht geoefend wordt, als het avondmaal gesloten wordt, heel af en toe, en dat is best ernstig, moet dat, en vaak is dat stille censuur, weten de gemeenteleden er niet van, maar dan is dat nog de laatste klop op het hart. Zie toch dat dit zo niet kan, vriend. Dan wordt hij weggestoten uit de gemeenschap. Dus ondertussen zijn er al drie ontmoetingen geweest. Maar Petrus denkt door. Petrus zegt, ja, maar heren, dat stappenplan, dat kan ik volgen van u. Maar wat nou als die weer terugkomt en weer terugkomt en ja, daar komt toch een keer een einde aan. Dat kan toch zo niet doorgaan. Vandaar dat de vraag van Petrus is, hoe menigmaal zal mijn broeder tegen mij zondigen en ik hem vergeven. Nou, voordat wij nu tot de conclusie komen dat Petrus de plank mislaat, zoals hij dat op andere plaatsen ook doet, moeten we in de eerste plaats maar eens een voorbeeld nemen aan Petrus. Vindt u niet? Want deze vraag die Petrus stelt laat ons zien dat Petrus inmiddels toch heel veel dingen in het geestelijke leven heeft geleerd. In ieder geval is Petrus ervan overtuigd dat hij zijn broeder vergeven moet. Dat is voor ons ook al een spiegel. Dus nog even los van de vraag van hoe vaak. Maar voor Petrus is dat geen issue. Petrus zegt niet, ja, er zijn toch situaties, ja, maar dat, hoe moet dat, dat kan ik niet. Daar heeft hij het niet over. Dus dat is voor hem helder. Zijn punt is alleen, hoe vaak? Hij is ervan overtuigd, ik moet onvoorwaardelijk vergeven. Hij zegt dus niet van, ja, maar er zijn toch een bepaalde gebieden, die zijn daarvan uitgezonderd. Dat zegt hij niet. En laten we eerlijk wezen, wij kunnen dat voor onszelf best wel bedenken. Stel nou toch dat een geliefde van uw zijde wordt weggenomen. Door een auto-ongeluk, de man of de vrouw had te veel gedronken of had middelen gebruikt. En, ja, misschien hebt u het dus meegemaakt of gehoord. Dat kun je toch van mensen niet vragen. Om dan de dader die zoveel jaar krijgt, om die dan te vergeven. Nou, we hebben daar denk ik wel een beeld bij. Hoe kun je dat nou van mensen vragen? Ook al komt een dader met een berouwvol hart, dan kan dat nog moeilijk zijn. Met een schuldverslagen hart. Maar dat is voor Petrus niet de kwestie. Zijn er misschien mensen die daar wat mee worstelen? Mee tobben? Hij zegt, jongen, ja, ik kom eigenlijk aan dat eerste al niet eens toe. We hebben het nog niet eens over het getal. En ik moet toch zeggen, in alle eerlijkheid gemeente, want het evangelie heeft zijn weerbarstige kanten. Het moet er een keer van komen. Het moet er een keer van komen. En zeker als de overtreder met een verbroken hart, met schuldbesef. En wat worden we dan geworpen? Nee, niet op onszelf, en dan kan het niet, is onmogelijk. Maar geworpen op hem, kon hij het wel, hangend aan het kruis. Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Op het moment dat hem de grootste smarten zijn aangedaan, uit kracht van hem. Ik herinner me ineens een verhaal van Corrie ten Boom. U kent wel iets van haar leven. Ze heeft in een concentratiekamp gezeten. En ze heeft het mogen overleven. En toen gaf ze overal in de wereld lezing over de verschrikkingen. Ook in Duitsland. En ze vertelde toen ik een lezing gaf ineens. Ik zag daar achteraan een man zitten en ik verstijfde helemaal. Want ik herkende hem meteen, de kampcommandant van destijds. En de man kwam naar haar toe, naar de lezing. En stak zijn hand uit en vertelde, weet je wie ik ben? Ze zegt, ja, dat weet ik drommels goed. En ze zei, hij vroeg, wil je me vergeven? En Corrie vertelt, dat kon ik niet. Maar de schrift zegt het en ze zegt, ik deed eigenlijk een beetje werktuigelijk mijn hand uitsteken. En ik gaf hem mijn hand en ik zei, ik wil het je vergeven. En ze zegt, op dat moment stroomde. Dat is een daad van boven geweest. De liefde van God in mijn hart. En ik mocht het oprecht menen. Dat is een wonder, gemeente. Onvoorwaardelijk. Dat kunnen we niet vanuit onszelf. Maar dat kan alleen. Die horizontale lijn, die vindt zijn kracht in die verticale lijn. En wat krijg je nu als je twee lijnen hebt, horizontaal en verticaal? Precies. Door het kruis van Golgotha. Dus voor Petrus is dat dus het punt niet. Maar er is nog een ander punt wat we in dit verband moeten noemen. Want wat hij blijkbaar ook onderschrijft is dat we het onze naaste onder ogen moeten brengen. Ga heen en bestraf hem tussen hem en u alleen. Ik denk, gemeente, dat het daar nog wel eens aan kan ontbreken. Die eerste stap. Dat de neiging bestaat om ermee te blijven lopen. En wat gebeurt er dan? Dat kan ook in het klein, in het gezin. Er is wat voorgevallen, ouders, kinderen. Allemaal niet goed geweest. En misschien dat je denkt, ach nou ja, laat maar gaan. Maar daar blijft wat zitten. Het is net als met een splinter in je hand, hè. Zo klein die splinter misschien ook is. En dan kun je hem wel een uurtje volhouden, misschien twee uurtjes ook. Maar dat ding, dat gaat irriteren. Dat ding, dat moet eruit. Het hindert je, het houdt je 's nachts wakker. En eigenlijk is dat ook als het gaat om overtredingen die wij als mensen tegenover elkaar begaan. Als dat niet ter sprake wordt gebracht en we slikken het wat in en we zeggen, nou ja, vooruit om de lieve vrede wil, maar dat blijft hangen. Ja, maar hij zei toen wel dit en dat. En het kan een leven gaan beheersen, het kan een leven zelf ruïneren. Ik heb me wel eens in een familieruzie moeten verdiepen, helaas, meer dan eens, trouwens. Dat is menselijk. Ik denk elke predikant wordt wel eens gevraagd te bemiddelen, te luisteren, raad te geven. En weet u wat mij dan opvalt? Dat is, als ik dan terugga met de mensen van waar is dat nou begonnen? Hoe lang is dat nou geleden? Dat men nogal eens zegt, 80% van de gevallen, van nou dominee, het is eigenlijk te gênant voor woorden. Het begon met een verkeerde opmerking. En daar hebben we nooit over gesproken, maar ik heb het die man nooit kunnen vergeven. En toen kwam de verwijdering. Of iemand anders die ooit me een keer zei, weet u wat mee begonnen is? Het is te gênant voor woorden. Het ging om de vraag wie nou recht had op die 100 euro. En daar is alle ellende mee begonnen. En dan is het eenvoudige, vermaan van de Heere Jezus, ga heen, ga naar je broeder en bestraf hem tussen u en hem alleen. Breng het ter sprake. Zelfs als het gaat om de meest kleine kleinigheid. Dan zeg je, ach ja, nou ja. Een binnenbrandje, als je die niet aanpakt, kan binnen de kortste keren een brand worden waar de vlammen vanuit het dak slaan. Maar er is nog een reden waarom dat de Heer Jezus ons gebiedt om het gesprek aan te gaan. Niet alleen om de lucht te zuiveren voordat de irritaties zich vermenigvuldigen. Maar hoe vaak gebeurt het, gemeente, dat als je naar je broeder of naar je zuster gaat en je brengt iets ter sprake wat je niet zint of wat je pijn gedaan heeft, dat die ander tegen je zegt en laat blijken dat het toch anders ligt dan dat je denkt. Er kunnen soms woorden gehoord zijn die niet zijn gesproken. Je kunt soms een houding interpreteren op een verkeerde manier. Je kunt iets verkeerd begrijpen. En dan ontneem je naaste om toelichting te geven, zaken te verhelderen. En je ontneemt ook de naaste de wetenschap dat jij hem of haar in je hart beschuldigt. Dus gemeente, kortom, ga heen naar je broeder. De belangrijkste reden waarom dat de Heer Jezus ons dit beveelt, is wel hierom. Niet alleen dat het intermenselijk moeite geeft, maar een mens die echt gezondigd heeft, dus niet op een vergissing berustend, er uiteindelijk ook voor God niet mee kan bestaan. Dat zou je toch niet willen, of wel? Want dan zal die mens op dezelfde wijze voortleven. Misschien komt die persoon wel tot de gedachte dat zonde loont, dat hij er makkelijker mee wegkomt, en dat hij dus van kwaad tot erger komt, of dat hij meerderen schade berokkent. Gemeente, voelt u dat daar veel meer aan vast zit, aan die eerste stap? Want dat betekent dat zo'n mens die daarin volhardt en in voortgaat, zijn eigen verderf tegemoet gaat. En wat hebben we dan een verantwoording om de schuldenaar op zijn schuld aan te spreken en zijn daden onder de aandacht te brengen, zodat hij niet tot erger komt. Nou, we zien wel, gemeente, dat de Heere hier dus niet zomaar iets zegt, en dat wisten we natuurlijk al wat langer dan vandaag, maar we zien, wat is de schrift toch rijk, hè? Wat is de schrift toch diep, wat is de schrift toch ook een hartekenner. Het is zonde tegenover God. Dat zou eigenlijk uw diepste motivatie moeten zijn, om naar je broeder te gaan, nog niet eens om lijfsbehoud of je eigen gelijk te halen, maar om zijn behoud. Dat is ook het bijzondere. Als Jozef in Egypte door die vrouw wordt verleid, wat zegt Jozef dan? Dan zegt hij nee. Hoe zou ik zo'n groot kwaad doen? En dan zegt hij niet en zondigen tegen Potifar. Maar hij zegt, hoe zou ik zo'n groot kwaad doen en zondigen tegen God? Zou je willen dat je broeder, dat je zuster met zo'n zware schuld bleef lopen? Nee toch? Ja, wij raken hieraan toch wel een van de moeilijke dingen van het leven, ook wel van het christenleven. Nou ja, de schuld aanwijzen als zodanig, dat is misschien het moeilijkste nog niet. Op de Breveertien overal rondbazuinen dat je onrecht is aangedaan, dat is ook niet zo moeilijk, dat praat ook makkelijk weg. Maar om nou met je broeder, met je zuster onder vier ogen te spreken, dat is wel moeilijk. En toch is dat de opdracht van de Heere Jezus. En dat is dus niet wat Petrus bezwaar tegen maakt. Daarin geeft hij de meester gelijk. Daar zit nog wat aan vast. En dan hebben we het niet meer over de benadeelde, u misschien, en de dader. Maar dan hebben we het even over de mensen die aan de zijlijn staan. Ook die worden aangesproken in hun houding. Want het kan heel gemakkelijk zijn dat wij met onze nood bij een ander aankloppen en zeggen, luister eens goed wat me aangedaan is. En ik zei het net al, dat praat ook wel wat gemakkelijk weg. En wat is de neiging van ons als neutrale tussen aanhalingstekens persoon, ik betrap me er zelf ook regelmatig op, dat je ook wat, je gaat wat mee in het verhaal. Maar we weten, het is hoor en wederhoor. En wat doen we? Och, wat erg. Nee, dat begrijp ik ook niet. Oh, heeft hij dat gezegd? Verschrikkelijk zeg. Maar dan hebben wij als derde, hebben we de taak van de Heere gekregen overeenkomstig Matteüs 18. Hey vriend, nou heb ik je verhaal gehoord. Ik wil graag met je meeleven. Maar ik stel je toch deze vraag. Heb je er met je broeder, met je zuster al over gesproken? En als dat niet zo is, dan denk ik, dan hebben we elkaar daartoe aan te sporen. In ieder geval het verhaal niet door te vertellen. Toch? En hoe vaak komt dat niet voor? Waardoor een conflict uiteindelijk nog moeilijker te benaderen valt. Omdat zoveel andere mensen daar hun visie over hebben, hun mond mee spoelen. Wat is de Heere wijs? Stap 1. Ga naar je broeder, ga naar je zuster. En laat niemand zeggen, je kan mij het schelen, ben ik mijn broeders hoeder? Nee. En zeg het dus, hé vriend, je hebt een stap overgeslagen. Want deze 18. Stap 1, heel belangrijk. Ik hoop dat we, gemeente, daar zo innerlijk van overtuigd geraakt zijn. Dat de weg die Jezus hier wijst voor de christelijke gemeente, voor het leven des geloofs, de enige weg is, de juiste weg is. En dat is een heel ding. Nog even los van de vraag in uw situatie of u er overheen ziet, of u er doorheen ziet. Maar laten we nu een stap verder gaan. Gesteld dat u het kunt opbrengen om naar je broeder, naar je zuster te gaan, de schuld aan te zeggen. En hij vraagt je om vergeving. Hoe vaak moet zich dat dan herhalen? Dat is de uiteindelijke vraag van Petrus. Het is dus niet alleen een vraag die begrijpelijk is, maar we zien nu in de tweede plaats. Hij komt met een voorstel dat ruimhartig is. Een voorstel dat ruimhartig is. Petrus heeft een getal in gedachten. Hoe vaak moet je vergeven? Tot 7 keer toe. Dat is best ruim. Dus je moet je voorstellen dat als op maandag iemand bij u komt en zegt, ik heb iets gedaan wat niet in de haak is, wil je me vergeven? Dat je zegt, nou, betaal de schade, ik vergeef het je. Op dinsdag. Op woensdag. Maar zie je ze komen op donderdag? Dan zeg je, ja, wat is hier aan de hand? Ik doe aan dit spelletje niet mee. Dus 7 keer is al ruimhartig. De rabbijnen in die tijd, die hielden het op 3 keer. Die zeiden, na 3 keer is het klaar. Daar ligt de grens. Petrus heeft het over 7. Hoe komt hij aan dat getal 7? Nou, je zou kunnen zeggen, ja, dat is het getal der volheid. Dus Petrus zal waarschijnlijk gedacht hebben, nou is toch een prachtig getal, hè? Het getal 7. Dan is de maat vol, dan is het afgelopen. Maar het kan ook zijn dat hij de woorden van de Heere Jezus in gedachten heeft, die Jezus eerder had gesproken. En dat kunt u namelijk lezen in het Lucas-evangelie. Dan lees je dat de Heere Jezus in dit gesprek dan ook nog zegt, als nu uw broeder 7 maal op 1 dag tegen u zondigt en 7 maal tot u wederkeert, zeggend, het is mij leed, zo zult gij hem vergeven. Nou, hoe het ook is, hoe Petrus aan die 7 komt, het lijkt hem acceptabel. Nog maar even los van de vraag of Petrus dat zelf als mens in praktijk zou kunnen brengen. Want Petrus staat onder ons bekend nou niet als de meest geduldige discipel van alle 12. Maar goed, het is wel een ruimhartig voorstel. 7 keer. Een week lang. Iedere dag. Diezelfde man of vrouw staat bij je op de stoep. Voor hetzelfde. En hij heeft weer berouw betoond. En weer moet je zeggen, nou, we praten er niet meer over. Ja, vergis is menselijk. Maak allemaal fouten, zeggen we dan. Zou u het eind van de week halen, denkt u?
De vraag die Petrus hier stelt en het voorstel dat hij doet 7 keer, verraden eigenlijk iets van zijn levenshouding. En daar gaat de Heer Jezus nu mee aan het werk. Eigenlijk wordt daar ons alle leven mee getekend. De mens, wij, als van nature. Wij vragen hoeveel? Hoe vaak? Stel nou dat u bij voorbaat een maat hebt. Zouden we dan ook van harte kunnen vergeven? Zou het vergeven van een broeder of een zuster niet een zaak moeten zijn van vreugde? Ik hoor iemand zeggen in de kerk: dominee, slaat u nou hier een klein beetje door. Is dat nou niet een beetje overdreven? Kijk, dat je als mens nou je broeder, je zuster vergeeft, dat is natuurlijk al iets, ja, dat is al een heel ding. Maar nou, om nou dat ook nog een keer met blijmoedigheid te doen. En toch, gemeente, ik maak dat punt niet voor niets. Want dat is toch het geheim. Kijk maar aan het einde van dit hoofdstuk. Dan zegt de Heer Jezus: alzo zal ook mijn hemelse Vader u doen, indien gij niet van harte, dus dat wil zeggen met volle overgave en met volle overtuiging, van harte vergeeft een iegelijk zijn broeder zijn misdaden. Want vergeving schenken aan een broeder, aan een zuster, is een zaak van liefde. Dat is de dragende grond van de vergeving. En liefde vraagt nooit hoeveel. Liefde is niet een zaak van berekening. Als wij gaan vragen naar hoeveel, als wij gaan vragen naar de maat, waar stopt het? Dan verraden we dat we de zaak eigenlijk helemaal niet leuk vinden. We doen het wel, het evangelie zegt het, dus ja goed, wie zijn wij dan om dat, maar om nou te zeggen dat wij, vooruit dan maar, met tegenzin. En daarom is elk antwoord op die vraag van Petrus een verkeerd antwoord. Want Petrus gaat uit van een verkeerd grondbeginsel. Daarom is voor vergeving geen getal te geven. Het is een zaak van het hart. En zo zie je dat hier ook in onze tekst. Als Petrus dan vraagt: hoe menigmaal zal mijn broeder tegen mij zondigen en ik hem vergeven tot 7 maal. Dan is dat vergeven voor hem geen zaak van vreugde, al is het wel een getal dat er wezen mag. Het lijkt ruimhartig, maar het grondbeginsel klopt niet, want het is niet een zaak van het hoofd, het is een zaak van het hart. Komen we eraan toe, gemeente? Heb u dat zo wel eens gezien, of niet? Dus dat het niet alleen rationeel is van ja, het is goed om een nieuw begin te maken, je kan niet door blijven gaan. Hè? Zo, dat kan ook een overweging zijn. Maar dat het hier van binnen komt. En dat ook die verticale lijn een belangrijke rol speelt in je hart. Dat je zeggen mag: och broeder, mij is zoveel vergeven. En uit kracht van zijn liefde moet ik niet alleen, maar wil ik ook mijn hart voor jou ruimhartig openzetten. Niet tot 7 maal, Petrus, maar tot 70 maal 7 maal. Het gaat dus niet alleen om een vraag die begrijpelijk is, ook niet om een voorstel dat ruimhartig is, maar in de laatste plaats letten we dus op het antwoord. Dat is eigenlijk het belangrijkste voor vanavond en het belangrijkste van dit gedeelte. Het antwoord dat ontdekkend is. Jezus zegt: nee, niet tot 7 maal, maar tot 70 maal 7 maal. Jezus neemt dus dat heilige getal 7, vermenigvuldigt dat met een ander heilig getal, 10, en vermenigvuldigt dat weer met 7. De betekenis is niet dat we dan hebben te vergeven tot, laten we zeggen, 490 keer. Dus letterlijk. Al zou het niet verkeerd zijn om dat getal in gedachten te houden. 490 keer vergeven. Heel concreet betekent het is vandaag 10 januari. Als we 490 keer moeten vergeven, dan komen we uit volgend jaar bij 14 mei. En dan iedere dag. Iedere dag. Maar zelfs dat bedoelt de Heer Jezus niet. Het is symbolisch. Jezus zegt, Petrus, je moet vergeven zonder meer. Oneindige maat aan schuld vergeven. Telkens als je broeder komt met oprecht berouw en leed, vergeven. Maar daar zit nog wat in, gemeente, want dat is misschien u wel opgevallen. Waarom zegt Jezus hier niet gewoon, Petrus, je moet in een oneindige maat vergeven? Dat was tenminste duidelijk geweest. Waarom zegt de Heer het zo cryptisch? Zo symbolisch, niet 7 maal, maar 70 maal 7 maal. Nou, ik denk zo'n beetje, gemeente, dat hier toch een diepe boodschap achter schuil gaat. Want als u in de concordantie kijkt, als u de Bijbel open doet, dan ziet u dat 70 maal 7 maal nog 1 keer voorkomt in de Bijbel. Namelijk in het Oude Testament. Wie was het die dit voor het eerst in de mond nam? Dat was een zekere Lamech. En u kent uw Bijbel, u weet wel, de zevende van, vanaf Adam, dan over de lijn van Kain, dus die goddeloze lijn, dat was Lamech. En Lamech vormt het tegenbeeld van de zevende over die goede lijn, zal ik maar zeggen, de lijn van Seth. En dat was Henoch. Henoch wandelde met God. Lamech, Henoch, allebei de zevende, geslacht vanaf Adam en Eva. Beeld en tegenbeeld. Lamech tegenover Jezus. En Lamech had gezegd, ja, Kain, mijn voorvader, die zou 7 maal gewroken worden als iemand hem zou doden, vanwege de moord die hij gepleegd had op Kain. Nou, zo snoeft deze Lamech. God hoeft mij niet te wreken hoor, dat doe ik helemaal zelf. Want een ieder die mij tegenkomt en die me de voet dwars zet, ik zal zorgen dat er een wraak plaatsvindt 70 maal 7 maal. Met andere woorden, ik heb God niet nodig om mij te beschermen. Dat doe ik helemaal zelf. Mijn wraak zal zoet zijn. Ik heb een grenzeloze wraak. Aan mijn wraak komt nooit een einde. Dat is eigenlijk de betekenis. En nou zien we dat de Heer Jezus door het zo te zeggen, de natuurlijke mens, de mens uit de aarde, plaatst tegenover de mens die hij mag zijn in Christus Jezus, die zo totaal anders is. De mens van nature die verteerd wordt door de voortgaande wraak. En daar komt nooit een einde aan, een vicieuze cirkel. Nee, zegt de Heer Jezus, niet de wraak. Maar mijn koninkrijk wordt gebouwd vanuit genade. De wet van Lamech maakt de wereld tot een hel. En de wet van Christus geeft de mens hemelse glans. Ja, het is toch waar, gemeente. Dit gaat toch in tegen ons menselijk vlees. Oog om oog, tand om tand, dat ligt ons toch veel beter. Dan zegent ze die u vervloeken, doet wel degene die u geweld aan doen. En toch, gemeente, dit is nu een onbedrieglijk kenmerk. We horen er wel eens van wraakoefeningen van familieveters die zich soms tientallen jaren voortslepen en eigenlijk worden overgebracht van generatie op generatie. Kinderen worden er soms mee opgezadeld. Ik heb nog niet zo lang geleden een echtpaar erop aangesproken, een familie erop aangesproken. Want de kinderen, wederzijdse kinderen, gingen ook niet meer met elkaar om. Ik zeg, zien jullie wat voor schade dat oplevert? Niet alleen dat jullie ruzie hebben met elkaar, dat is ook verschrikkelijk. Maar dit is de erfenis die jullie doorgeven. Wat een spoor van verdriet, wat een spoor van ellende. Er zijn mensen die zeggen, ja, vergeven wel, maar vergeten kan ik het niet. En telkens als er weer een nieuwe zonde komt, dan komt dat oude mee. Dan zeg ik, zie je wel, hij is niet te vertrouwen. Maar vergevingsgezindheid houdt geen administratie bij. Petrus was nog aan het tellen. Maar bij de Heere Jezus is vergeven ook vergeten. Want de zonde zal worden geworpen achter zijn rug in een zee van eeuwige vergetelheid. En al die zonden, er is een gedenkboek voor zijn aangezicht. Maar als er bloed overheen gegaan is, gemeente, dan zal de Heere aan de zonde nimmer meer denken. En ik kom terug bij waar ik mee begonnen ben. Dus de vraag die we dan stellen, als we deze, nou, toch best wel weerbarstige leer, als we die overdenken, maakt deze leer dan geen zorgeloze en goddeloze mensen? En dan is het antwoord, nee. Nee. Want liefde verbreekt. Is het mogelijk om zoveel liefde te ontvangen in de weg van de vergeving der zonden en dan maar gewoon weer over te gaan tot de orde van de dag? Nou, ik hoop over 2 weken daar nog wat meer over te zeggen, door die ene dienstknecht die zoveel vergeven had, maar toen zijn mededienstknecht zag, 100 penningen schuldig, betaal me wat geschuldigd zijn. Kan dat, gemeente? Kan dat? Als je weet wat de rijkwijde is van de genade van God. Hier raken we aan het geheim van Gods koninkrijk. En hier zien we dat de wetten van zijn koninkrijk ook daadwerkelijk haaks staan op de onze. Vergeving, verschoning, genade is veel krachtiger dan wraak, afrekening, vergelding. Kijk naar het leven van koning Saul. Ik denk dat dat het mooiste voorbeeld is wat ik in dit verband geven kan. We kennen de geschiedenis. Sauls leven werd op een goed moment gespaard. Meer dan eens trouwens, maar er was een moment dat Saul had zijn tentenkamp opgeslagen samen met een aantal strijdbare mannen en ze zouden David willen pakken, ombrengen. En wat gebeurt er? Toen is hij samen met een medekrijgsknecht is hij naar de tent van Saul geslopen. Levensgevaarlijk. Maar David, deze dappere man met een leeuwenhart, vanuit Gods kracht is die gegaan en daar stond een spies en een kruik aan zijn hoofdeind. En zijn vriend zei tegen hem, David, dit is van de Heere. De Heere heeft jou nu Saul in zijn hand gegeven. Steek hem dood. En we weten wat David heeft gezegd. Nee, ik mag de hand niet aan de gezalfde des Heren slaan. En toen heeft hij die spies en die kruik heeft hij meegenomen. En toen klonk daar in de morgen, ze lagen allemaal nog te slapen. En David die was veilig daar op zo'n rots was die gaan staan. Saul! En Saul wordt wakker, komt uit zijn tent. En is dat de stem van u, mijn zoon David? Saul, wat vervolgt gij mij? Het zijn dezelfde woorden die Saulus van Tarsus zou horen, hè? Op weg naar Damascus. Saulus van Tarsus hoort naar die Bijbeltekst. Saul, Saul, wat vervolgt ge mij? Saul, zeg het eens, wat heb ik kwaad gedaan? En dan houdt hij die spier, houdt hij die kruik omhoog. En Saul weet genoeg. Saul, je was zo dicht bij de dood. En ik heb het niet gedaan. En wat gebeurt er dan? Dan zakt Saul door de knieën. En dan begint Saul te huilen. En dan zegt hij, mijn zoon David, gij zijt rechtvaardiger dan ik. Want jij hebt, ik heb je kwaad voor goed vergolden. Maar wat jou betreft precies andersom. Gemeente, dat verbreekt het hart. De apostel Paulus zegt precies hetzelfde. Wreekt uzelf niet, beminden, want er staat geschreven. Ik zal het vergelden, zegt de Heere. Mij komt de wraak toe. Nee, zegt Paulus dan. Indien uw vijand hongert, spijzigt hem. Indien hem dorst, geef hem te drinken. Want dat doende, zult ge kolen vuurs op zijn hoofd hopen. Zelfde. Liefde verbreekt. Vergeving verbreekt. Ik las eens een verhaal uit de Amerikaanse burgeroorlog. Er was een soldaat die te horen kreeg dat zijn vrouw ernstig ziek was, een ziekte tot de dood. En hij vroeg aan zijn commandant om permissie om naar zijn vrouw te gaan, de laatste woorden te wisselen, maar de strijd was zo hevig, ze hadden elke man nodig en de commandant gaf geen toestemming. En toen deserteerde de soldaat, want het bloed kruipt wat niet gaan kan, uit het leger, maar hij werd gepakt. En u weet wat dan het vonnis is. Als je deserteert uit het leger, dan is het onherroepelijk een doodvonnis. En de soldaat stond kaarsrecht overeind. Het document wordt voorgelezen. Dit is de aanklacht. En dit is het vonnis. U wordt voor het vuurpeloton geplaatst. Toen pakte de commandant een tweede brief en las die voor. En daarin viel te lezen dat ondanks dit vergrijp hem gratie werd verleend. En toen zakte de man door zijn knieën. Toen werd de man verbroken. Het oordeel liet hem kaarsrecht overeind staan. Ik heb het verdiend. En de genade had hem verbroken. Is dat, gemeente van Waarder, niet het geheim van het evangelie? En wordt zo niet zijn koninkrijk gebouwd? Gij vindt in gunst en niet in wraak uw lust. De hitte van uw gramschap is geblust. De dichter van Psalm 130 zegt het op deze manier. Maar nee, daar is vergeving. Oh, dat is fijn, dan kan ik weer lekker van voren van beginnen. Nee, heb je het niet begrepen. Maar nee, daar is vergeving. Opdat gij gevreesd wordt. Opdat we zouden zeggen, wie is toch een God als gij, groot van macht en heerschappij. Wie is een God als gij, zoals Micha dat zegt, die aan het onrecht van zijn volk voorbij gaat en die de zonden vergeeft. En zo, gemeente, zegt Jezus, hebben we te handelen met onze broeder, onze zuster. Waarom? Omdat God zo wil handelen met u. Om u in te winnen, om u te trekken met koorden van liefde. Zo wil hij werken. Zodat we zouden zeggen, ik heb tegen u, o Heere, zwaar en menigmaal misdreven. En die liefde, komend vanaf dat middelste kruis van Golgotha, verbreekt mijn harde, mijn gevoelloze, mijn rechthebbende, mijn gelijkhebbende hart. En dan mag ik weten dat de Heere mij ertoe roept om te vergeven 70 × 7 maal. Maar dat hij er zelf ook naar handelen zal. Dat hij mij dagelijks aanneemt. Hij schenkt mij hulp. Hij redt mij keer op keer op keer. Amen. Laten we samen gaan zingen, gemeente. Het gebed des Heren, geheiligd wordt uw naam. Hij geeft dat elk waar hij op aarde leeft, die vadernaam herkennen moog. Vergeef ons onze schulden, Heer. En wat er verder volgt, dat zijn de versen 2 en 6 van het gebed des Heren. Tot de voorbeden willen wij graag denken aan mevrouw Rina Bos uit Waarder. Ze is vanmorgen met spoed opgenomen in het UMC in Utrecht in verband met meerdere kleine herseninfarcten. Laten we aan haar denken in ons gebed. Vergeef ons onze schulden gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En dan komt u, Heere, met uw goddelijke maat. Een mens kan dat nooit opbrengen. Schuldvergeving, Heere, waar een ander oprecht berouw heeft, maar dan nog. Waar een ander graag ziet dat er herstel plaatsvindt, maar dan nog. Heere, we hebben uw genade hard nodig. En wat kan er al niet plaatsvinden tussen mensen onderling? Soms kleine dingen, zoals we dat dan zeggen, maar die helemaal uit de hand lopen, soms onherstelbare schade aanrichten, ook soms emotionele schade, en dan vergeven. Heren, en toch, we kunnen er geen letter van terugnemen, want het is de Bijbel Dit is de weg van uw koninkrijk, want wrok is de dood. Voor een ieder die in een conflict is betrokken, eindeloze spiraal van verdachtmaking, koesteren van haat, het leidt nergens toe. En u, Heer, hebt dat willen doorbreken. U hebt dat doorbroken. Het grootste kwaad dat geschied is, is het kwaad dat wij u hebben aangedaan. En u hebt voor de overtreders gebeden. U hebt gezegd, Vader, vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen. Stefanus heeft gebeden op een moment dat hij viel onder de handen van de moordenaars. Heren, reken hun deze zonde niet toe. Heren, mag ons dat kracht geven en moed. Heren, mag ons dat doen zoeken, u die in de hemel is. Dat we niet vast blijven zitten in ons eigen leven en in onze eigen onmogelijkheden. Wilt u geven, Heren, over 2 weken als we opnieuw mogen samenkomen, dat die lijnen nog een keer bij ons worden gebracht, worden uitgewerkt. En dat we daarin worden meegenomen. We danken u dat we de gelegenheid hebben om onderwijs te ontvangen. Jong en oud, zomaar door de week. Wil dat tot zegen doen zijn. En dat we er ook van mogen uitdelen. Of wij dader zijn, of we slachtoffer zijn, of iemand aan de zijlijn. Wij worden er allemaal in betrokken. Wat is de houding dan? En zo komen we tot u om u te danken. We brengen ook de nood en de zorg voor uw aangezicht, want misschien, terwijl we luisterden naar de prediking, Heren, was het voor ons pijnlijk. Om wat voor oorzaak dan ook, geeft u dan opening. Opening om meer dan 1 reden. Degene die het kwaad ons heeft aangedaan, moet er ook mee in het reine komen voor uw aangezicht. Of misschien zijn wij degene wel die een ander heeft beschadigd en stoppen we het weg. Al geeft het ons nooit rust, klaagt het ons aan. Dan heeft dit onderwijs ons ook veel te zeggen. Zo dragen we elkaar aan u op. We buigen voor u neer en we zien naar omhoog. Zegent u deze gemeente. Zegent u onze herder en leraar, dominee Tramper, samen met zijn gezin. Wil hem kracht en moed geven in alles wat hij en zijn gezin op dit ogenblik ook meemaakt. Wilt u alle middelen die er zijn ook tot zegen stellen. Als hij wat rust mag nemen, Heren, wil dat ook zegenen en wil hem aangorden van omhoog. Wilt u zijn met de kerkraad die hem omringt. Ook met anderen die hulp en bijstand verlenen. En zo bidden we, Heren, ook voor Rina Bos, van wie we vernamen dat ze met alle spoed in het ziekenhuis moest worden opgenomen. Wil alles nog ten goede keren, Heren. Alle medicatie die wordt toegediend en de hulp die geboden wordt, gedenk ook haar gezin. Heren, we zijn mensen van de dag, we zeggen het zo vaak tegen elkaar. Maar zo ervaren we het ook. We danken u voor deze avond. Gaat u met ons mee als we de plaats verlaten. Breng ons ook zondag weer in uw huis tezamen. Hoor het gebed in Jezus' naam, uit genade. Amen. We zingen, gemeente, ten slotte van Psalm 130, daarvan het 2e en ook het 4e vers, 130 vers 2 en vers 4. Tot God gaat heen in vrede, draagt met u de zegen van de Heere. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.